Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
De stroom, begrijp je?
Het is woensdagmiddag en ik sta hier midden in het Westland bij een ontzettend grote kas. Een kas die voor een groot deel van het jaar helemaal gevuld is met aubergines. Nou, het gaat om de auberginekwekerij van de familie Van Onselen. Nou, dat klinkt misschien niet als een plek waar je voor darten moet zijn, maar dat is het wel zeker. Want in deze kas werkt een man die we vorig jaar hebben zien doorbreken en waar het vorige week in de aflevering bij Avos Live eigenlijk alleen maar over ging. Iedereen leek voor hem te komen, dus daar moest ik even langs. Ik heb het natuurlijk over Dirk de Aubergenius van Duivenbode. En die kan wel gooien hoor. Hij is nummer 17 van de wereld nu. En hij is eigenlijk niet zo'n prater. Maar toch ga ik hem proberen vandaag te doorgronden. Want ik ben heel erg benieuwd waarom hij, ondanks dat hij op dat wereldpodium dart de hele tijd, toch gewoon lekker in de aubergines blijft werken. Oh ja, niet geheel onbelangrijk. Ik ga mijn moeder weer even bellen aan het eind van de aflevering. Ik heb haar begin dit seizoen gevraagd om alles te luisteren, omdat zij degene is die het minst van darten houdt van iedereen die je kent. Nou, dat klonk ongeveer zo toen.
Vertel.
Wil jij rond de kerstdagen met mij mee naar het WK Darts in Londen?
maar is dit serieus? Of,
ja.
En waarom ik? Ik hou toch helemaal niet van darten?
En nu we bij aflevering 6 zijn, zo'n beetje halverwege het seizoen, lijkt het me een goed idee om even polshoogte te nemen. Even kijken of ze al een beetje van darten houdt. Want als zij van darten houdt, ben ik op de goede weg. Nou ja, veel vragen, overal aubergines hier. Tijd om naar binnen te stormen.
180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen, biljarten, schaken, veel te traag, snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren, hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten, want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan, trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan, schuif daar maar een puntje aan.
Hey, ik keek al net door de ruiten van de auberginekwekerij. Hoe gaat het in zijn werk, aubergine kweken?
Nou ja, dat begint eigenlijk in oktober ergens, begin je met zaaien.
Mm-hmm.
Dat doen wij niet zelf, dat doet een ander bedrijf voor ons. En die kweken dan het plantje op tot, het zal zijn 20 centimeter hoog. En dan doen ze die, hoe zeg je dat? Dan mengen ze dat, ik noem maar even mengen met een onderstam van een tomatenplant.
Ja.
Daar enten ze dat ding dan in, of ik weet niet hoe dat heet, maar... En daar groeit dan die aubergineplant uit, omdat die stam sterker is. Nou ja, dan na 2-3 maanden, zeg maar in februari, week 6 ongeveer, komen de eerste aubergines er vanaf.
Dan komen ze. En jij doet de administratie hier, dus ik denk dat ik dit jou wel kan vragen. Voor hoeveel aubergines is je plek, midden in het seizoen, als ik hier zo'n hal in loop? Kun je daar een schatting van maken?
Op één moment...
Gewoon als het hier volle bak vol hangt met aubergines?
Ja, het zal een paar honderdduizend zijn. Het is wel lastig om...
Een paar honderdduizend?
Ja. Kijk, in het hoogseizoen knip je in een week 3 kilo. Vruchten. Nee. Ja, wel.
Een paar honderdduizend. Duidelijke schatting. Ja, daar ben ik alvast even. Want je vraagt je vast af of we net voor het opnemen van deze aflevering een vliegtuig in zijn gestapt. Of dat we stiekem in de zomer hebben opgenomen en de airco op standje miljoen hebben gezet. Nee, geen van alles. Geen zorgen. We zitten op de dartzolder van Dirk bij de auberginekwekerij. En je hoort op de achtergrond de kas op volle toeren draaien. Dit is het geluid van het kweken van duizenden aubergines tegelijk. Want ja, Dirk is wel even bij me komen zitten voor een interview, maar daar wordt gewoon doorgewerkt hier beneden. Daarom werken wij ook snel door en gaan we naar het Iedereen houdt van darten moment. Het moment waardoor iedereen van dart gaat houden. En die koos ik vandaag voor Dirk uit. Het gaat hier om zijn legendarische wedstrijd op het WK van vorig jaar tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Deze wedstrijd was zo ontzettend spannend. Echt een visitekaartje voor darten. En vooral het moment bij de laatste pijl was onvergetelijk. Misschien Rob Cross, de wedstrijd vorig jaar op het WK. Moest ik aan denken toen ik hier in de auto naartoe zat.
Ja, nou ja, dat is voor mezelf een leuk moment. Maar dat is misschien niet voor iedereen om van darten te gaan houden. Hè. Maar
ja, voor, mezelf... voor de kijker was het nogal spannend.
Ja, voor mij ook wel. Maar ja, dat vond ik wel een mooi moment. Ja, inderdaad.
Waarom vond je dat zo mooi, behalve dat je won?
Nou ja, goed. WK is toch wel het grootste toernooi. En ik had een heel goed jaar gedraaid. Op het moment dat je daar niet presteert, ja, dan is je jaar eigenlijk niet zo goed. En dan pak je gewoon een oud-wereldkampioen. Ja, in de tweede ronde in zijn eerste wedstrijd, nou ja, dat vond ik dan wel een prestatie.
Zullen we even luisteren?
Well, we've talked about this, Nigel, and this isn't the sort of strategy that seems to benefit him. Let's see what happens.
First dart vital here. Treble 19, he's got it. 10. 6 for double 18 here for the match. Oh, Van Diamond-Bode! That is sensational!
Tweede ronde WK, het staat helemaal gelijk. 2-2 sets, 2-2 legs. Ontzettend spannend voor de kijker. Rob heeft 12 over. Jij 99, een stuk moeilijker. Dan ga je klaarstaan met de pijlen waarmee je die wedstrijd kan winnen. Een opvallend moment gebeurt er dan. Ik zat vorige week nog even terug te kijken. Je staat klaar om te gooien, begint opeens te lachen, loopt dan even weg, gaat water drinken en komt weer terug om te gooien. Je neemt even flink de tijd voor je laatste pijlen. Niet heel gebruikelijk als je zit te kijken. Dus wat dacht je toen? Wat gebeurde er in je hoofd op dat moment?
Nou ja, dat ik in eerste instantie ging staan, had ik niet het gevoel dat ik hem uit zou gooien. En ik denk een klein stapje terug, of heel even een rustmomentje, ging hem staan en denk ik, ja, hij gaat er gewoon niet in.
Ja.
En je weet gewoon dat hij uit moet, want als je op het moment dat je mist, lig je uit het toernooi. Dus een hele belangrijke beurt. En ik denk, nou ja, weet je, als ik toch niet het gevoel heb dat hij erin gaat, neem ik gewoon een slokje water. Kom ik terug. En dan hoop ik dat ik dan wel het gevoel heb.
Ja, dus het lachen was gewoon even een moment van...
Ja, is ook de zenuw een beetje.
Ja, precies. En daarna, je hoort het net, het fragment al, je hoort het je op het einde uitschillen. Het gevoel naar die pijl was waarschijnlijk ongelooflijk.
Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, je gooit hem en ik wist dat ik hem goed gooide, maar dan valt hij er natuurlijk ook. Nou, zo natuurlijk, hij kan natuurlijk dan ook nog net naast zitten, maar hij zit er dan in. Ja, dan ben je gewoon blij, omdat de hele wedstrijd stond ik niet voor. Maar ik vond wel dat ik zeker een deel van de wedstrijd beter was dan hem. Alleen dan maakte ik het niet af. Ja. En dan uiteindelijk maak je het dan af, dan ben je gewoon blij.
Ja, dat snap ik. Hey, nog even naar de plek waar we nu zitten. Want ja, je dart op het hoogste niveau. We hebben het net over het WK. Staat in de top 32 van de wereld. Maar bent hier ook gewoon nog aan het werk. Dus daar duik ik ook wel graag nog een beetje met je in. Want... Ik vroeg het net toen ik binnenkwam. Je stond hier te trainen, maar je werkte ook. Hoe ziet het eruit, een werkdag voor jou en een trainingsdag hier? Las je pauzes in om te trainen? Hoe deel jij die dagen in?
Nou, ik doe eigenlijk geen pauzes meer. Ik train altijd mijn pauze. Ik doe gewoon snel eten en dan train ik in al mijn pauzes die ik heb overdag. En daar plak ik dan een klein beetje tijd aan vast. In mijn eigen tijd is dat dan wel, zeg maar. En dan doe ik 3 sessies per dag. Eén van 1,5 uur, één van een half uur en eentje van één van een uur.
Alleen?
Altijd alleen, ja.
Altijd alleen. Niet de collega die je komt uitdagen. Ja. Proberen ze het nog?
Ja, uitdagen. Ik train liefst alleen, maar er gooit wel eens een collega mee.
Hoe ziet een trainingssessie eruit? Is het, je vertelt net over de tijd, maar train jij bijvoorbeeld veel de ene keer op finishes en de andere keer op hoog scoren? Hoe deel je dat in?
Nou ja, eigenlijk doe ik de eerste 1,5 uur bijna alleen maar finishes en dubbels. En de rest van de dag is wat meer vrij... Maar dat ligt er net aan hoe de vorm is. Als ik me gewoon goed voel, dan doe ik daar ook nog trainingssessies. Maar soms is dat ook gewoon een beetje op de 20 gooien of een beetje lekjes doen, zodat je gewoon een beter gevoel krijgt.
Ja, dus er bestaat niet een vaste manier van trainen. Dus...
Ja, dat zijn allemaal routines hoor, maar ja. Ik wissel daar nog wel eens iets in.
Ja. Zeg maar. En zeg hiermee ook dat het eigenlijk toch veel moeilijker blijft om te finishen dan hoog te scoren?
Dus dat voor mij wel, maar dat is voor iedereen anders.
Ja.
Bij mij ligt gewoon het grootste verbeterpunt is altijd mijn dubbels.
Ja.
En het is ook meer een mentaal ding dan een kwaliteitsding, vind ik voor mezelf. Alleen ja, als je gewoon goed traint op je dubbels, dan heb je wel vertrouwen erin. En dan neem je dat mee naar je wedstrijd.
Ja.
En ik heb zelfs zoiets als je dubbels kan gooien, kan je triples ook.
Precies, dus als de dubbels gaan lopen, dan volgt het scoren bij jou. Ja. En darten, dus je neemt het darten mee naar je werk. Maar neem je werk ook wel eens mee naar darten?
Ja, ik dat doe.
Hoe kan ik dat voor me zien? Gaat dan alle administratie mee het
vliegtuig? Nee, dan gaat mijn laptop mee.
Het is niet dat je met een hele zware koffer...
Nee, gewoon een laptoptas. En soms had er stapelpapieren mee, soms niet. Wij hebben gewoon een online boekprogramma en boekhoudprogramma. En daar kan ik gewoon genoeg in doen.
Is er een moment waarop je gaat zeggen, ik kies 100% voor darten?
Nee. Ja, hij zal er uiteindelijk wel zijn, dat moment. Mm-hmm. Die is niet heel dichtbij, hoor. Want als je dat wil bereiken, dan praat je misschien over een top 4 speler, denk ik. Voor mezelf, hè, dat het dan echt te druk wordt.
Top 4 van de wereld?
Nou ja, ik zeg niet helemaal stop, maar dan zou ik wel minder gaan werken. Dan zou ik misschien naar een 16-uur contract.
Oké. Pas als Dirk in de top 4 van de wereld komt, verwacht hij minder te gaan werken. Nou ja, er zijn darters die gewoon altijd door blijven werken naast de darten. Een mooi voorbeeld hiervan is Johnny Clayton, op dit moment de nummer 5 van de wereld. En een van de favorieten voor de eindzege op het WK zometeen. Ja, Clayton, die je ook wel kan kennen als The Ferret, die blijft gewoon doorwerken als stucador. Toen hij dit jaar de Premier League of Darts won, daar sleep je dus 2,5 ton mee binnen. Toen ging hij op maandag gewoon weer naar de zaak om te stuken. Want dat stuken, dat geeft hem rust in zijn hoofd en is daarom ideaal naast het darten. Nou, dat is toch genieten? Dat kan echt alleen in het darten. Terug naar Dirk, want zoals jullie vorige week in de aflevering van AFAS hoorden, zijn de mensen nogal gek van zijn bijnaam en opkomst. Tijd om dat eens even bij hem neer te leggen.
Jij hebt ook een goede geschiedenis in de bijnaam, want de mensen kennen je nu veel als Obergenius. Maar je eerste grote bijnaam was de Titan. Zit daar een verhaal achter?
Ik kom eigenlijk van Urk en daar was mijn bijnaam De Heuven. Duiven in het dialect. Ja, dus ik wou eigenlijk gewoon Duiven in eerste instantie, maar ik had een Engelse manager en die wou dat niet. Ja, toen zou ik allemaal dingen te bedenken, Pigeon Slayer of zo.
Pigeon Slayer?
Ze noemde iemand mij nou wel eens, dus ik zei, maar dat kon allemaal niet. En uiteindelijk werd ik er een beetje moe van, want je moet er wel zelf soort mee komen, anders gaan zij wel eens een bijnaam verzinnen en dat is niet altijd gunstig.
Ja, vertelde Vincent van der Voort bijvoorbeeld in de aflevering dat de Dutch Destroyer kreeg hij ook van de PDC gewoon.
Ja, en Jerry Hendricks had een keer Hotdog, nou, die was er ook niet helemaal niet zo blij mee, zeg maar. Dus ja, dan ga je uiteindelijk dan een nieuwe bedenken. En je kan beter dan een beetje proactief zijn, zodat je geen gekke naam...
Je wilde de PDC wil je voor zijn. Obergenius.
Ja.
Hoe is die ontstaan? Want daar moet over... Kijk, ik kan natuurlijk wel raden waar die vandaan komt. Maar daar moet ook wel even over gebrainstormd zijn. Je zei net...
Die heb ik niet. Daar heb ik helemaal niks mee van doen gehad. Dat was eigenlijk Dan Dawson, dat is een Engelse commentator.
Ja.
Vorig jaar in Hassel deed ik het goed. Haalde ik halve finale op een Eurotour. En weet ik het... Ja, en toen waren dus ook allemaal collega's van mij daar. Dus die kwamen kijken en toen hadden we gewoon een gesprekje met die Dan Dawson van over werk. En ik zei, ja, ik moet morgen werken, weet je. Want het duurde best lang. Ik haalde toen half finale. Ik was om 1:30 thuis of zo. En dan zat de baas ook appjes sturen. Je morgen wel op tijd allemaal. En dus toen moest hij hem lachen. En hij wist dan van de Aubergine Farm. En toen bedacht hij Aubergenius. En... toen later bij de Grand Prix vorig jaar, dus dat is oktober.
Ja.
En Hasselt was in februari. Toen zat ik een beetje met eten uit benzines en toen kwam hij ook weer met zijn voornaam naar buiten. En,
ja, dat voor de mensen die het niet gezien hebben, jij riep dat dan vaak in de interviews.
Nou ja, zo ontstond dat toen.
Ja, en deze zomer, World Matchplay, zomer WK, toen hoorde ik dat je wel nog aan wordt gekondigd als de Titan.
Ja, ik...
Weet jij hoe het zit? Of hoe
zou je heel eerlijk vertellen? Mij maakt het niet zo uit bijna.
Nee, stop ik. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat werkt. Kan jij dat zelf bepalen? Of kan jij zeggen, oké, als ik zo op dat WK aankom, wil ik dat Aubergine?
Ik zou dat wel zelf kunnen bepalen, hoor. Maar ik hoorde ook dat hij mij eerder al wel eens als Aubergine aankomt. Oh, dus. En nu niet, dus ik weet het niet. Maar in dat moment hoor ik dat niet eens.
Nee.
En
wat denk je allemaal wel als je daar op klaar staat? Die muziek gaat aan.
Goed muziek, goede muziek.
Ja, daar gaan we zo even naar luisteren.
Goed nummertje.
Ja, daar gaan we zo even naar luisteren. Dank je. Goede muziek. Ja, want voor de mensen die hem niet kennen, de Walk-On ben jij eigenlijk even bekend om als jouw bijna, misschien nog wel meer. Just Like You, Radical Redemption, als ik het goed heb.
Ja.
onder de opkomsten in het darten misschien wel de meest stevige plaat van het moment. Laten we even luisteren. En jaren daarvoor gingen ook al beelden van je, ja, Dumpert zag toen, heel veel andere sites, volgens mij de wereld over, toen je deze had. Met deze twee platen kwam je op dus. Weet je nog hoe de eerste reacties waren toen je met deze walk-ons kwam? Het was toch wel iets nieuws.
Ja, nou ja, ik deed het ook daarvoor, voordat het al een soort viral ging, zeg maar. Maar eigenlijk ging het een jaar later pas een keer bij een evenement waar ik het al goed deed. Ook nog niet eens direct, was 2 weken later pas. Toen zat in de uitzending bij een RTL 7.
RTL 7 toernooi. Ja.
En ja, die 2 weken ervoor had ik het toernooi gehad en ik deed het al goed, dus het was bekend dat ik richting tv-toernooi zou gaan. En toen hadden wij zoiets van, we doen deze in de uitzending. Ik denk dat het tijdens de World Matchplay was.
Ja.
En nou, toen was het redelijk veel reacties. En toen de dag daarna kwam die op Dumpit en ik pakte allemaal andere websites op, zeg maar. En toen kwam ik in één keer in de pauze, was mijn telefoon leeg of zo. En toen zat ik te kijken, toen had ik heel veel berichten. Ja, dat was dan wel... Dat is dan voor het eerst, zeg maar, dat je zoiets meemaakt. Maar,
ja. En dat was de opkomst. En toen hadden veel mensen darten nog niet eens gezien. Je zegt het een lekker nummertje, maar werkt het voor jou als je dit hoort? Als je dit aangaat voordat je gaat darten, geeft het je die extra boost? Want als ik zit te kijken als kijker, dan zie ik wel een big smile. Vaak.
Ja, ik vind maar ik luister zelf ook altijd die muziek. Dus voor mij is dat gewoon een soort vertrouwd.
Vertrouwd.
Als ik dan het podium waar, ik vind het gewoon lekker om jezelf een beetje te motiveren ook en op te peppen.
Dus het is niet voor de show, het is ook dat jij zondagochtend Dirk van Duivenbode met een koffietje...
Maar het is nooit voor de show.
Nee.
Het is eigenlijk, ik zou ook niet weten waar ik anders mee op zou moeten komen. Ja, dan zou het een Ramstein zijn waarschijnlijk of iets, dat kan ik ook wel waarderen.
Ja.
Maar ik luister niet echt de mainstream muziek eigenlijk, nooit.
En, nee.
Ja.
Heb je die DJ's hierover gesproken? Achter die 2 nummers. Wat vinden zij ervan dat je met hun...
Voor mij vinden ze allebei wel leuk.
Ja.
Ik heb Radical heb ik wel eens ontmoet, maar niet sinds ik dan nu zijn nummer doe. Maar daar heb ik wel eens contact mee, gewoon via Instagram of iets. En daar heb ik ook een setje bij de geef toen. Hij had ook nog een edit gemaakt van mij, want eerst hadden zij die Just Like You, de originele tekst.
Dat nummer waar je nu mee opkomt.
Die werd niet helemaal gewaardeerd, zeg maar. Dus,
durf je niet?
Ja, dat doet er niet toe.
Oh, nee, maar ik bedoel...
Maar ik weet ook niet precies wie, maar er werd gewoon verteld van, joh, die teksten, die vonden ze iets taaldragend, zeg maar. Oh. En toen heeft hij een edit gemaakt zonder die teksten. Dus dat vond ik wel fijn, zeg maar, toen was wel.
Ja, precies. Ben je festivalganger? Heb je ze wel eens gezien? Ik kan me voorstellen dat als je niet hoeft te darten en je gewoon als in het publiek lekker concertje kan pakken van die gasten, dat je er nog meer van kan genieten.
Recentelijk niet... Ik heb mijn laatste was, denk ik, Decibel 2019 of zo. Daarna zijn er heel lang geen festivals meer geweest.
Nee.
Maar vroeger ging ik veel. Ging ik wel 10 tot 20 keer per jaar. En dat werd wel steeds minder. Dat was 4, 5 keer per jaar. En ik weet niet of ik... Ik zal vast nog wel eens gaan, hoor, daar niet van. Maar ik zal niet zo snel meer gaan, denk ik.
Nee. En WK van vorig jaar nog even... bij je eerste wedstrijd was het plaatje tussen walk-on en bijna een beetje compleet. Voor mij dan als kijker, want de muziek ging aan. Er was aubergine op je shirt bijgekomen, op de kraag. Je had een aubergine die je aan de kijkers toonde ook. Het deed me een beetje denken aan een scène uit The Lion King zelf. Zo had je hem vast.
Ja.
Ja, en heb je daar ook zo over nagedacht?
Nee, dat van die Lion King, dat was wel een beetje de... Ja? Gedachten erachter, maar ik was helemaal niet mee bezig daar, want dat zeg ik ben niet echt van neppe dingen.
Nee.
En eigenlijk, dat soort dingen vind ik soort wel een beetje nep misschien. Alleen ik kreeg gewoon aubergine door iemand die ook voor het management werkte, waar ik bij zit.
Oh, die kreeg je pas voor de wedstrijd in je handen?
Ja, echt 5 minuten voordat ik daarheen ging, of 3. En die zei, hey, ik heb een cadeautje voor je, en het zat in een zakje. Ik zei, een aubergine, en ik keek zo mijn maat aan met wie ik was. Ja, moet ik het nou doen of niet? Hij zei, ah, joh, doe op. En ik denk, nou ja, doe ik dat. Alleen daarna niet meer gedaan.
Nee, ik, nee. Maar, oh ja, daar vroeg me af of je over na had gedacht. Maar je kreeg gewoon in je handen gedrukt.
Ja.
Ja. En wat ook wel leuk is, zijn die cheerleaders die er altijd bij staan. Want ja, die dansen dan mee op verschillende nummers. Maar ik had het gevoel dat ze op jouw muziek ook een danspasjes aan moesten passen.
Nou, dat moet niet. Dat bedenken ze zelf.
Ja, dat bedenken ze. Heb je het daar met ze...
Ja, zij vonden dat gewoon leuk. En zeggen, nou, we hebben dat er ook dan bij gedaan. Het is ook niet een hele moeilijke move om dat te doen.
Nee, ja, pompen.
Maar zij vinden dat ook wel leuk. Ja. Dus, ja.
Eerste WK. Speelde je in 2016. Eerste wedstrijd meteen niet de minste. Raymond van Barneveld. Ja, over mentale sport gesproken. Hoe zat je dan met je spanning? Eerste WK. Eerste keer Alexandra Palace. Bonvol.
Nou ja, op zich viel de bespanning viel me eigenlijk allemaal best wel mee. Alleen ik had gewoon... Ik had zwaar overtraind toen. Ik trainde eigenlijk nooit of niet veel.
Mm-hmm.
En richting de WK ging ik 4 tot 6 uur per dag trainen of zo. Ja, heel mijn arm was een beetje kapot, zeg maar. Dus ik kon met ingooien, dat kon al niet meer. Dat lukte me gewoon niet.
Je had gewoon te veel spierpijn en een blessure.
Ook. En nou ja, goed, natuurlijk was er ook wel een beetje spanning. Ja. Hè, los daarvan. Maar ja, mijn arm die maakte af en toe gewoon hele rare bewegingen. En zeg maar, dat net in combinatie met die spanning op dat moment die er toen wel was, zeg maar. Ja, valt die 180 erin, zeg maar.
Ja, ja, voor de mensen die het niet gezien hebben, je gooit op een gegeven moment per ongeluk 180. 180, wat je heel vaak wel wilt gooien, gooide je nu per ongeluk. En daardoor gooi je jezelf dood. En dat komt dus, denk je, door je arm?
Nou ja, het is een combinatie van meerdere factoren. Ja. Het is ervaring. Ik zat hem ook terug te kijken. Ik maak een fout gewoon. Want ik wist dat ik op 180 stond. Maar dat was gewoon een beetje... Dat was gewoon nervositeit dat ik ging kijken of er echt 180 op het bordje stond.
Ja. Wat je nu waarschijnlijk
dat wist
nooit
ik al. Ja. Nee, en vervolgens ga ik op een plek staan waar de enige mogelijkheid was om die 180 te gooien.
Ja.
Terwijl als ik aan die andere kant had gestaan, had die nooit erin kunnen gaan, omdat die geblokkeerd werd door de andere twee pijlen. Dus ja, dat was gewoon de combinatie van 4-5 factoren die uiteindelijk dat lieten gebeuren.
Ja. Kon je wel een beetje genieten, eerste WK van zo'n wedstrijd?
Nee, ja, dan geniet je helemaal niet meer van. Nee. Misschien dat je de eerste set een beetje geniet of de tweede.
Van wat er gebeurt in de zaal. En
ja, en daarna wil je gewoon naar huis.
Kan je nu meer genieten? Nu je voor de derde WK gaat, vorige WK bijvoorbeeld. Was het makkelijker om...
Nou, er is ook geen publiek bij. Het is een andere manier, maar ik kon daar wel van genieten. Ja, ja. Dat je dan op dat is natuurlijk gewoon het grootste podium. Als je daar dan presteert.
Ja.
Ja, dat, kijk, uiteindelijk komt genieten alleen als je wint eigenlijk.
Ja, ja, nee, ja, ik had hier bijvoorbeeld met Vincent van der Voort ook over. Die zei... die zei hetzelfde, je geniet het meest als je wint. Maar ik zou wel eens naar mezelf willen kijken hoe ik daar... Want ik vergeet tijdens wedstrijden te veel te genieten. Van wat voor moois er allemaal gebeurt in dat stadion. De fans die losgaan.
Vincent? Dat,
ja.
Ja. Ja, is het vergeten. Hè? Kijk, uiteindelijk kom je daar om te winnen. En de rest zijn allemaal randzaken. Op het moment dat je daarvan genieten, kan het je ook misschien afleiden.
Ja.
Ik snap wel wat hij zegt. Want soms... Denk ik ook wel zo. Dat je denkt, van, ja, het is toch wel mooi wat je doet en waar je staat. En maar uiteindelijk, op het moment dat je daar staat, zijn het allemaal randzaken die niet boeien.
Dan is presteren.
Want dan kom je om te winnen.
Ja.
Ja. En op het moment dat je wint, dan zie je de juichende fans. En dan denk je, ja, dit is top. En dan zou je ervan kunnen genieten.
Ja.
Op het moment dat je verloren hebt, dan ben je niet te genieten. Nee. Dus ga je ook niet genieten.
Nee.
Snap je? Dus ja.
Nee, ik snap het. Maar voor mij als kijker en als liefhebber, weet je wel, dan denk ik van, ja, je zou er maar staan. Alexandra Palace. Kwartfinale WK. Zouden die gasten daar wel? Nou, vandaar dat ik het inderdaad even bij je neerleg. Dat vorige WK. Ik hoor jou willen zeggen in interviews dat je jezelf goed druk op kan leggen. Ga je nu naar dit aankomende WK dan met meer druk dan de toernooi daarvoor? Wil je telkens beter presteren? Vorig jaar kwartfinale.
Ja, nou ja, ik kijk bij alles gewoon. Wat heb ik gehaald? Dus ik wil een stap verder.
Ja.
Dat is gewoon... Ja, zo zit ik gewoon altijd in. En op het moment dat ik win, dan wil ik 2 keer winnen of rijd maar winnen. Dus je verlegt gewoon altijd je grenzen, zodat je eigenlijk nooit tevreden bent. Maar dat je dus altijd wel gemotiveerd blijft om te presteren. Ik denk op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt, ik wil de derde ronde halen. En je zit op een gegeven moment in de vierde ronde. Dat je denkt, ja, alles is bonus. Maar dan, dat kan goed werken. Maar ja, als je soort nog hongerig bent voor meer, dan denk ik dat je beter bent dan dat je al tevreden bent met wat je gehaald hebt.
En nou ja, betekent dit concreet, vorig jaar kwartfinale, dit jaar is het doel halffinale?
Nou ja, in het algemeen, het hoeft, kijk, dat zijn wel prestaties die ga je niet elk jaar leveren. En je hoopt ze wel elk jaar te leveren. Maar natuurlijk is dat nu mijn volgende doel. Gewoon in algemene zin.
Ja.
En dan zou ik elk jaar dat gaan proberen. Maar moet ik realistisch blijven, dat haal je niet gewoon altijd.
Ja.
En ik hoop dat ik uiteindelijk zo goed word dat je dat dus wel altijd haalt. Maar ja, concreet gezien is dat het wel. En ik moet zo eerlijk vertellen, als ik de laatste acht weer haal, weer de kwartfinale haal, ben ik gewoon echt wel weer tevreden. Dat is echt niet, denk maar uiteindelijk is dan je doel, stap je verder.
Ja, je staat er dan toch, laatste acht.
Nee, je hebt hem al een keer gehaald, je hebt hem al een keer verloren, nou, dan moet je hem ook winnen.
Ja, want even naar die kwartfinale. Dat was, ondanks dat je hem verloor, wel een bijzondere wedstrijd voor je toch? Want je speelde tegen Gary Anderson.
Ja, Gary Anderson is gevallen en dat is niet gek, want Gary Anderson is de grote idool van de Aubergineus. En dat snap ik ook wel, want Gary Anderson is een van de meest spectaculaire darters die er is. De Flying Scotsman, de wereldkampioen van 2015 en 2016 en nu nog steeds de nummer 6 van de wereld. En achter dat twee keer wereldkampioen worden, daar zit best wel een verhaal achter. Want hij was toen al jaren aan het struggelen met zijn zicht. Sterker nog, hij zag op een gegeven moment voor geen meter meer op het podium. En het was in de jaren voor die wereldtitel soms zelfs zo erg dat hij aan de scheidsrechter moest vragen of hij de dubbel wel geraakt had of niet. Nou ja, als je dan toch twee keer wereldkampioen wordt, betekent dat dat je aardig kan darten. Nou, Dirk speelde vorig jaar twee legendarische potten tegen hem. Eerst versloeg hij hem op de World Grand Prix. Hij heeft de score sheet nog steeds ingelijst aan zijn muur hangen. En daarna kwam hij hem tegen in de kwartfinale van het WK, het hoogste podium. Daar moest ik hem natuurlijk ook even naar vragen. En oh ja. Geen zorgen, Gary Anderson heeft tegenwoordig gewoon een bril op.
Hoe was dat voor jou tegen je idool?
Ja, ik zat niet helemaal lekker in de wedstrijd. In de voorbereiding ging ik een paar dingetjes fout. En ik weet niet, ik was ook wel nerveus, denk ik. Ik begon gewoon prima, gewoon wel goed, denk ik. En misschien dacht ik te veel aan die halve finale, zeg maar. Omdat hij gooide eigenlijk helemaal niet goed. Dat de hele WK niet. En... ja, ik had gewoon zoiets, ik zag voor mij wel lekker te gooien, dus ik kan hem gewoon wel serieus pakken. En het ging hij beter gooien, deed me een paar keer heel erg pijn met een paar goede finishes. Ja, ik weet niet wat er eigenlijk misging alleen.
Had dat ermee te maken dat je ook een beetje vroeger fan van hem was? Dat je
nee, want dan had dat in andere wedstrijden ook naar voren gekomen.
Ja, precies.
Want uiteindelijk heb ik hem nou dit jaar ook nog drie keer verslagen, van ook nog één keer op tv.
Ja.
Dus ik heb hem de laatste vijf keer heb ik vier keer van hem gewonnen.
Ja.
Alleen hij had wel de mooiste. Nou ja, al moet ik zeggen dat die kwartfinale op de Grand Prix ook uiteindelijk een mooie prestatie opleverde. Alleen de kwartfinale WK had ik graag gewonnen.
En die had je graag gewonnen. Nou ja, misschien dit jaar in de herkansing. Waar kwam dat vandaan dat jij dus ook Gary Anderson fan bent?
Ja, weet niet. Ik vind het gewoon... hij gooit lekker door. Goed tempo. Beiden staan er goed in. Veel 180 hoge scores. Er gebeurt bijna altijd wel wat. Ja, ik vind het gewoon... een fenomeen wat dat betreft.
Daarna na de wedstrijd nog over gehad met elkaar, die kwartfinale?
Nee.
Nee?
Nou ja, dat gebeurt bijna nooit. En, ook omdat je, als je verliest, hoef je eigenlijk geen interviews te doen.
Nee.
Met uitzondering van de Nederlanders, want die moeten dan naar RTL 7. Maar bij alle... Normaal als je verliest, hoef je nul interviews te doen. Heel sporadisch, de grote mensen tijdens het WK.
Ja.
Dus een Peter Wright als die verliest of een Vergeer als die verliest, zou die misschien wel interviews moeten doen met de krant of wat dan ook. Of de rest hoeft niemand dat eigenlijk te doen. Dan wordt gewoon gerespecteerd dat je niet blij bent.
Best wel bijzonder als je het vergelijkt met andere sporten.
Ja, het is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook een individuele sport, hè.
Ja.
En team tegen team, daar zet je allebei eentje neer, bij wijze van. Maar kijk, nu, je hebt je eerste Sky Sports. Je hebt zoveel interviews daarna dat je, soms kom je gewoon drie kwartier later pas terug, een half uur, drie kwartier later pas terug naar je wedstrijd.
Ja, je langs de Engelse media, PDC, de Nederlandse Duitse media.
Soms Belgische, dus dan is diegene al lang weg.
Ja, dus dan kan je het bijna niet meer nabespreken met elkaar.
Nee, en anders doe je dat ook niet.
Toen had ik een foto van jullie na die WK-wedstrijd zag, toen op Instagram.
Ja, maar dat was in het hotel. Dus dat was zeg maar 's avonds.
Ja.
En ik zat buiten en hij kwam volgens mij toen aan. Dus ik was al veel eerder terug.
Ja.
En hij had dan zijn media gedaan. En toen zag ik heel een fotootje.
Ja. Dit WK, om het werk nog heel even voorbij te laten komen. Vorig jaar zat je drie weken op zo'n WK. We hadden het net een beetje voor werken en darten. Dus als jij drie weken, het kwartfinale, dan zit je er tot 15 december begint. Dan zit je het echt tot in het nieuwe jaar. Volgens mij speelde je laatste wedstrijd op 1 januari, dus nog van dit jaar. Gaat het werk dan gewoon weer mee naar dit WK?
Dit jaar?
Ja?
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja?
Kijk, op wedstrijddagen doe ik niks of niet veel. Maar op rustdagen, kijk, soms heb je een week niks te doen tussendoor. Was vorig jaar ook na mijn wedstrijd van Cross en die van Adam Hunt zat volgens mij een week tussen.
Ja.
Dus ja.
Voorspellen hoort ook een beetje bij een WK-podcast. En een boertje doe ik altijd met vrienden. Ik score altijd vrij weinig punten, daarom richt ik me even tot jou, de echte expertise. Zeg maar, wie gaat er winnen het WK?
Ja, hoe het er nu voor staat, zou je zeggen Prijs. Die wint, die maakt de beste indruk, maar ja.
Het is moeilijk, we zitten in november.
Ja, het is gewoon een van de top drie zal waarschijnlijk gaan winnen. En Wright heeft nu weer even een mindere periode, maar die hebben ook hele sterke periodes gekend dit jaar. Nou, Van Gerwen lijkt ook steeds meer terug te komen. En met de komende tv-toernooien die eraan komen, ja, als hij er één of twee wint, is hij misschien weer helemaal terug. En,
als je er eentje zou moeten kiezen?
Ja, nu zeg ik Prijs, maar dat Prijs. Kan zo. Kijk, dat kan precies wat ik zeg. Als Van Gerwen één of twee tv-toernooien wint, zeg maar voor het WK, dan zeg ik Van Gerwen. Omdat zijn spel zit er echt tegenaan weer. Mm-hmm. En als hij zijn beste spel speelt, is hij gewoon de beste.
Dark Horse, outsider voor de titel? Jurk van Duivenbode?
Nee, ik ben geen. Ik zit in de categorie achter de outsiders. Als ik in vorm kom, zou ik een outsider kunnen zijn. Maar ik zou zeggen outsider Espinol en Sujovic.
Espinol en Sujovic?
Ja, want Sujovic heeft een hele slechte periode gehad. Die is nou weer helemaal blij dat het goed gaat.
Hij kruipt zelfs over het podium als het goed gaat.
Ja, maar die krijgt nou weer een beetje vertrouwen. Twee finales op rij. Als hij dat een beetje doorzet, dan zou hij zomaar... wereldkampioen wordt hij niet. Nee. Wel,
outsider Sujovic?
Ja, niet voor de titel. Van Espinol zou in theorie de titel kunnen winnen, maar Sujovic.
Ja. Dus als ik hem opschrijf en samenvat, voor de winnaar Van Gerwen, voor de Dark Horse, Espinol.
Ja.
Nou, waar we begonnen zijn met aubergines, wil ik hem daar graag ook mee afsluiten. Want ja, er zullen vast mensen dit lekker op weg naar de supermarkt luisteren. Heb je nog een ultieme aubergine tip? Een geweldig gerecht, wat ze echt een keer moeten proberen?
Ja, ik vind moussaka heel lekker en aubergine pizza. Ze vervangen je deeg voor pizza, of voor auberginetjes die je of in plakken of in een soort lange reep plakken snijdt.
En die knal je gewoon in je oven, alles wat op een pizza zit erop.
En de tip is, trek eerst het vocht uit je aubergine.
Ja.
Anders wordt het heel sompig en dan eet je ze nooit meer.
Dus in stukjes snijden in het vergiet en zout erover, toch?
Zout erover en dan kan je keukenpapier erop doen of wat je ook doet. Of je kan ze voor garen in de oven voordat je ze gaat beleggen. Maar probeer wel het vocht er een beetje uit te trekken, anders dan...
Is dit de meest gemaakte auberginefout die er is?
Ja. Ja, want iedereen zegt, het was een sompig. Ja. Ik zeg, we hadden hier altijd een... of die werkt hier nog steeds, of werkt niet voor ons, maar die doet hier met proeven... Met andere rassoorten en zo. En die zeggen altijd, als je aubergine smerig eet, kan je niet koken.
Ja. Nou, Dirk, in ieder geval bedankt voor het leuke gesprek. Heel erg veel succes op het WK.
Ja, hartstikke bedankt.
Mam, goedenavond, hoe is het?
Ja, goed, met jou?
Goed. Ja, ik bel je even voor een tussentijdse evaluatie. Want ik zit nu halverwege het eerste seizoen van Iedereen houdt van darten. En ik ben toch wel benieuwd of de persoon, ja, die eigenlijk misschien wel het minst van darten houdt van iedereen die ik ken, al een beetje van de sport is gaan houden. Want als jij het leuk vindt, dan weet ik dat ik op de goede weg ben.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het gevoel begint te groeien.
Dat meen je niet.
Ja, mijn enthousiasme is wel toegenomen sinds ik jouw podcast dan.
Maar waar zit hem dat? Heb je iets gevonden waar je op aanslaat in de sport?
Ja, nou, ten eerste het enthousiasme van het publiek en die sfeer en die opkomst van zo'n darter met een eigen muziekje of dansje. Daar had ik echt geen weet van, ook omdat ik nog nooit gekeken had natuurlijk naar darten. Ik heb nu stiekem toch ook een keer gekeken, omdat ik jouw podcast had geluisterd en omdat jij daar ook in AFAS aanwezig was. En wat ik verder heel bijzonder vind, is dat je eigenlijk heel slim moet zijn en goed moet kunnen rekenen als je darter bent.
Ja, dat zei ik natuurlijk al jaren tegen je. Maar ja, dat wilde je niet geloven.
Hey, dat wilde ik niet geloven.
Zie je het al zitten om mee naar het WK te gaan in Londen?
Weet je, ik vind het ontzettend leuk om met jou naar Londen te gaan. Maar we kunnen ook iets anders gaan doen in Londen.
Oké, mam. Nou, we gaan het zien. Ik hoop dat ik je met de laatste afleveringen kan overtuigen. En je weet, alle feedback is welkom, hè?
Ja, zeker. En ik blijf luisteren, hoor.
Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Stel op langer op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linker baan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linker baan. Schuif daar maar een puntje aan.